Goed, u mag gaan in uw Bijbels naar Efeze hoofdstuk 5, vers 22 tot 26. Ik heb veel op mijn hart. Ik heb de tijd even vergeten. Ik was even gezellig aan de babbel. En ik vergat dat het nog niet na de dienst was, maar dat er nog een deel 2 moest komen. En dat ik daar een verantwoordelijkheid in heb. Zullen wij dat lezen en dan een moment bidden om vervolgens nog steeds niet in de tekst te zitten. U ziet het, het is huwelijk en gezin deel 5. Wij zullen hier nog even dineren, denk ik. Dit is zo fundamenteel, dit is zo essentieel voor een ieder van ons. En voor mij als eerste. Dit geeft mij ook eens de mogelijkheid om hier langdurig in te zitten. En gewoon hele bijzondere facetten voor mezelf ook eens in het licht te stellen. En vandaag willen we dat doen door eigenlijk dit tekst te lezen als opstap. En dan verder te gaan met de Heer Jezus om ooit eens een keer terug inderdaad in Efeze te komen. Om dit vers of deze versen ook systematisch door te gaan. Maar we willen ze als springplank gebruiken, dat elk deel waar wij over spreken, elk deel dat volgt, verbonden is en voortvloeit uit deze versen. Efeze 5 vers 22, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente van Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Nou, in deze tekst, tot zover de schriftlezing, in deze tekst zien we heel duidelijk dat Christus centraal staat. En waar eigenlijk de gemeente, de rol van de vrouw, Christus en de rol van de man aan elkaar worden gekoppeld. En vandaag wil ik u ook weer meenemen in het leven van de Heer Jezus, om te zien hoe hij vrouwen uit de schaduw haalt en in het licht zet. Zullen we daartoe eerst bidden, Vader in de hemel. Wij mogen voor u komen in die wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Een ieder die zijn geloof en vertrouwen op hem heeft gesteld, Vader, is gerechtvaardigd, is meer dan welkom bij u, is een object, is een persoon, is een individu waar u om geeft, waar u intens mee bezig bent, Heer. Daar hebben we vanochtend ook stilgestaan in de voordienst, dat u niet alleen een God bent die hoog verheven is, die eeuwig is, die buiten de tijd leeft, die onbegrensd is, die onmetelijk is. Ondoorgrondelijk licht hebben we vorige keer ook weer gehoord, Heer, waar u vertoeft. Maar dat u naar ons toegekomen bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gelijk geworden bent aan ons, Heer Jezus, om inderdaad ook door dit leven te gaan als een mens gelijk ons, maar zonder zonde. Opdat u, Heer Jezus, als volmaakt lam geslacht kon worden aan het kruis van Golgotha voor al uw kinderen, Vader. Voor een ieder die u verkoren heeft, voor een ieder die u heeft uitverkozen, voor een ieder die tot geloof zal komen, waar de Heilige Geest als zegel op gezet zal worden. Vader, dank u wel dat u zo intens en intiem en heel persoonlijk met ons bezig bent. En als we dan vandaag inderdaad ook die wandel weer doorheen het leven van de Heer Jezus willen zien, hoe hij vrouwen uit de schaduw haalde, zo heel persoonlijk, heel individueel, dan wil ik vragen dat u ons bij de hand neemt om zoveel meer te leren van onze Heer en Heiland Jezus Christus. In zijn naam bidden wij, Vader. Zijn naam alleen. Amen. Wel, ik zei het al in het voorstuk dat we willen verder met de Heer Jezus Christus. Zijn leven, en dat is hetgeen wat we ook voor ons neer moeten zetten regelmatig, zijn leven op aarde was uniek. Van begin tot eind. De Heer zijn leven was onvergelijkbaar in elk opzicht. Niemand, lees door de Bijbel heen. Je begint bij Genesis 1 en je leest met alle karakters, alle personen die je in de hele Bijbel tegenkomt. Niets komt ook maar in de buurt van de Heer Jezus Christus. Van alle mannen, van alle vrouwen lezen we ook, voor zover de Bijbel dat schrijft, ook hun fouten. Hun minpunten, hun falen. De grootste mannen lezen we ook de grootste fouten van. Maar niet zo bij onze Heer Jezus Christus. Hij kwam om het verlorene te zoeken, om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij kwam om de wet volmaakt te vervullen. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Daarin, zeggen wij heel snel, van daarin was de Heer Jezus volmaakt om de wil van de Vader te doen. Maar dat is wel heel beperkt. Het was heel het leven van de Heer Jezus waar hij de wil van de Vader kwam doen. Geen enkel facet uitgezonderd. Elk facet van de Heer Jezus leefde hij volmaakt in harmonie met de wil van de Vader. En daarmee was Christus de uitzondering op de regel van alle andere mensen op aarde. We kunnen het beter omdraaien. Wij, de hele mensheid, is de uitzondering op de regel. Want wat is de regel? De regel is Christus. Hij is de volmaakte mens. Wij zijn de uitzondering, niet hij. Johannes 17 vers 4. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. Hoe vaak lezen we dat in de Johannes Evangelie? Maar wat lezen we daar in Johannes hoofdstuk 17, bij het hoogpriestelijk gebed? U mag daar meegaan, maar u mag ook rustig luisteren. Ik heb u verheerlijkt op aarde, zegt de Heer Jezus. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt. Nou, het is voor de kruisdood, de Heer Jezus, we leggen dit ook vaak uit van, hij heeft het volmaakt de wil van de Vader gedaan om naar het kruis te gaan. Maar de weg naar het kruis was ook de wil van de Vader. En alles wat daarbij hoorde. Dat is iets wat zo belangrijk is, mensen. Zo fundamenteel dat als we naar het leven van de Heer Jezus kijken, dat is de wil van God. We hoeven niet te gaan zoeken in het leven van de Heer Jezus om na te gaan, wat zou de wil van God nu geweest zijn in het leven van de Heer Jezus? Alles was de wil van de God. Hij had maar één doel op aarde en dat was zijn Vader verheerlijken. Ik bedoel, welk mens zou het in zijn hoofd halen, in die tijd van de Heer Jezus, om het tempelplein op te gaan en dat tot twee keer toe van begin tot eind te reinigen. En zelfs op het gegeven moment staat er dan ook zo mooi, zelfs te verbieden dat er ook nog maar iemand iets doorheen droeg. Welk mens zou daarvoor op kunnen staan? Wat een gezag, wat een. De Heer Jezus stond voor waarheid en voor wat waar was en wat waarachtig was. Niemand had een dergelijke stap durven nemen. Of kijk eens naar de Heer Jezus zijn leven, naar de Farizeeërs. Als wij in die tijd geleefd hadden en wij leven in een gelijkaardige tijd, zei het dat. Nee, we leven met gelijkaardige principes. Die nu heersen. En wat ik daarmee bedoel is dat de Heer Jezus in zijn leven nooit en te nimmer boog voor iets wat niet overeenkwam met de wil van de Vader. Overal waar hij ging, kreeg hij de weerstand van de Farizeeërs en de Sadduceeërs, van de traditie van mensen. Maar wij plooien ons daarna, hè? Oh, wij plooien daar zo makkelijk naar. Wat zei de Heer Jezus tegen de Farizeeërs? Hoeren en tollenaars zullen eerder het koninkrijk binnengaan dan jullie. En wij zouden daar gestaan hebben gezegd hebben van, ik denk dat u hierin misschien wel mogelijk fout zou kunnen zijn. Het was de Heer die daar tegenop stond. Het hele leven van de Heer was inderdaad gericht om de wil van de Vader. Toen hij ontmaskerde publiekelijk de hypocriete levens van de Farizeeërs, de schriftgeleerden en de hoge priesters. Hij ging overal tegen de cultuur in. Hij at met tollenaars. Hij legde zijn hand op zondaren die meelaats waren. Hij sprak met vrouwen, we hebben dat vorige week gezien. Hij waste waarschijnlijk niet eens zijn handen als hij aan de maaltijd ging. Want hij is op Marcus hoofdstuk 7, waar inderdaad zijn discipelen worden aangesproken door de overpriesters en door de tollenaars, of door de schriftgeleerden inderdaad zeggen van, waarom wassen je discipelen hun handen niet voordat ze aan het eten gaan? Want als zijn discipelen het niet deden, dan zal de Heer het waarschijnlijk het goede voorbeeld gegeven hebben. Hij genas mensen op Sabbat. Dat was nog eens tegen de traditie van mensen in. Overal waar de Heer ging, deed hij de wil van de Vader. Hij plooide nergens voor. Hij riep zelfs op, wie overtuigt mij van zonde? Zeg het maar, ik nodig u uit. Johannes hoofdstuk 8, vers 46. Zie mensen, dit is zo belangrijk. Nergens is een hint te vinden dat Jezus zich aanpaste aan de cultuur om geaccepteerd te worden. Nergens onderworp Jezus zich aan menselijke tradities als deze tegen de wil van de Vader ingaan. Hij volgde natuurlijk de tradities voor zover hij kon. En daar bedoel ik mee, de tradities die al overgeleverd waren vanuit de wet van Mozes. En dat was Gods opdracht. Voor de rest leefde hij vrij. In alle essentiële dingen leefde en leerde hij volmaakt de wil van de Vader uit. Er is nooit een moment dat we in het leven van de Heer Jezus kunnen zien dat hij door de cultuur, door culturele druk of sociale druk om zich heen, dat de Heer Jezus plooide om ook nog maar enigszins invloed te houden in de maatschappij daar. Weet u waar dat ook zo mooi te zien is? Hoe de Heer Jezus met vrouwen omging. Hoe hij vrouwen behandelde. Hoe hij vrouwen uit de schaduw in het licht zette. Als je doorheen de Bijbel leest, doorheen die vier evangelieën die we hebben, dan lees je maar één ding. Het was een genot om bij de Heer te vertoeven. Het was een genot om bij de Heer op te trekken. Het was een vreugde om bij hem te zijn. Het was, de Heer Jezus was vrij van tradities, vrij van immorele wetten, van menselijke tradities. Daarom was het zo aangenaam om voor vrouwen om bij de Heer Jezus te zijn. Hij deed de wil van de Vader. En als je zo door de evangelie heen leest, dan lees je daar een veertigtal referenties of ja, ik kan zeggen referenties waar de Heer Jezus met vrouwen in contact komt of waar vrouwen bij betrokken zijn. 40, en dat dubbeleer ik niet, dus ik heb geen dubbele gepakt. Maar als je doorheen de evangelie leest, dan zijn er 40 momenten dat er inderdaad vrouwen genoemd worden in de evangelie. Dan moet je eens nagaan, in een tijd waar de mannen als het ware dominant aanwezig waren. Een tijd waar inderdaad de dominantie van de mannen op de voorgrond stond en de vrouwen letterlijk in de schaduw werden gezet, is het juist de Heer Jezus die de vrouwen uit de schaduw haalt en in de spotlight zet zo af en toe. Dat is tegen de cultuur en de Heer plooide daar niet voor. Maar het is aan ons om inderdaad te zeggen, Heer, laat mij zien, laat ons zien hoe u dat deed. Want u leefde in elk opzicht volmaakt de wil van de Vader uit. En daarom wil ik u vandaag weer meenemen door het leven van de Heer Jezus heen, om van hem te leren. Oh, het is makkelijk om naar de dogma te gaan van Paulus. Efeze 5, 1, 22. Laat ons aan de voeten van de Heer Jezus zitten. Om daar inderdaad van hem te leren. En het begint al heel vroeg in het leven van de Heer Jezus. Ga nu eens mee naar Lucas hoofdstuk 2, vers 36 tot 38. Lucas 2, vers 36 tot 38. Al vanaf het eerste moment dat de Heer Jezus nog maar, ik zou bijna zeggen, juist geboren is, wordt hij, als opdracht vanuit de wet van God, die aan Mozes gegeven was, wordt hij opgedragen in de tempel. De eerstgeborene. Maria en Jozef zijn erbij. En de eerste persoon die we daar tegenkomen is Anna of Hanna. Allebei wordt er wel eens een keer vertaald. En wat lezen we dan in 2:36? Ook Hanna was er, een profetes, de dochter van Fanuel, uit de stam van Asser. Er wordt inderdaad van haar gezegd dat ze profetes is. Ze is dag en nacht in de tempel, als we verder lezen, vers 37. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. Dit is een bijzonder godsvruchtige vrouw. En net in het verhaal daarvoor lezen we over Simeon. Maar die wil ik niet in de spotlight zetten. Maar feitelijk is het, Simeon wordt daar neergezet. Die maakt daar, die ziet de Heer Jezus. En wat zegt hij? Dit is de heiland, dit is de verlosser. Ik had de belofte gekregen dat ik hem zou zien met eigen ogen. Heer, nu kan ik sterven. Nu kan ik sterven. Dat is het moment waar deze godsvruchtige vrouw bijkomt. En bijkomt staan. Ze is dag en nacht in de tempel, dat is de plaats voor haar, dat is waar ze diende. Deze godsvruchtige vrouw wordt als het ware door de Heer geleid om in de spotlight of op de voorgrond gezet te worden. Vers 38. En ze kwam op hetzelfde ogenblik daarbij staan. En ik lees hier uit de NBG. En zij loofde mede God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Hier is een vrouw die in de schaduw van de tempel leefde, zou je kunnen zeggen. Ze wordt verder nooit genoemd. We weten weinig over haar dan alleen hetgeen wat hier staat. Maar dit is de manier waarop de Heer Jezus eigenlijk al laat zien van kom eens uit de schaduw, Anna. Kom eens. Kom er eens bij staan. Want ik laat je zien dat jij speciaal bent. Als vrouw heb je een plaats. En als je zo leest, dan zie je ook wel, ze loofde mede God, want dat is eigenlijk meer wat de intentie van de tekst daar is, en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Zie wat contrast met Simeon. Simeon zegt, Heer, haal me maar thuis. En Anna zegt, nu kan ik erop uit. Deze vrouw die krijgt hier direct een bediening. Ze wordt niet inderdaad het zwijgen opgelegd van je kan er niet op uit. Nee, ze is een profetes, ze ontvangt het woord van God, ze spreekt dat vrij uit. Maar ze gaat erop uit om te vertellen dat de verlosser voor Jeruzalem er is. Zomaar aan het begin van het leven van de Heer Jezus, gewoon een onbekende vrouw die zo uit de schaduw wordt gehaald. Niet alleen aan het begin, maar ook aan het eind van de Heer Jezus zijn leven. Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 12. En ik ga wat kriskras door, of zigzaggen door de evangelieën heen. Om zo eens wat facetten en wat vrouwen en wat groepen van vrouwen zelf straks naar voren te halen. Waar, om eigenlijk te laten zien hoe soms in een paar zinnen of in een paar woorden een vrouw wordt beschreven en het verhaal gaat door. En we worden vaak zo meegenomen in het verhaal, maar vandaag wil ik ook de figuranten in het verhaal, als het ware, is naar voren halen. Die voor ons soms een bijrol hebben. Maar ook een bijrol wordt door de Heer genoemd. En alles wat genoemd wordt in de evangelie, waar de Heer bij stilstaat, is belangrijk. Want hier zien we dat vrouwen dienden hem. Dat is, ik had u meegenomen naar Johannes hoofdstuk 12. Daar mag u blijven. Daar komen we zo. Ik zie dat ik één tekst heb overgeslagen, dat is Marcus, maar dat ziet u ook. Want de eerste vrouw eigenlijk in het leven van de Heer Jezus kwam al heel snel aan bod. En dat was de schoonmoeder van Petrus. Ze waren nog maar net uit de tempel gekomen, Marcus hoofdstuk 1. Uit de synagoge waren ze gekomen. Ze komen inderdaad aan het huis van Petrus en Andreas. En Petrus zegt, mijn schoonmoeder is ziek. De Heer gaat erheen en wat lezen we dan zo mooi in Marcus 1, 31. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand, richtte haar op en meteen verliet de koorts haar. En daar stoppen wij vaak met ons en dan danken we de Heer. Oh, wat een verlosser. Maar er staan een paar woorden achter. En zij diende hen. En in die paar woorden haalt feitelijk de Heer die vrouw uit de schaduw om te zeggen van kijk, dit is een vrouw die wordt hersteld van gezondheid. Maar ze diende hen. De groep discipelen die met de Heer Jezus optrok en ze diende hen collectief. Deze vrouw wordt gewoon gezien als een dienares. Hetzelfde zien we in Johannes hoofdstuk 12, en daar verwees ik u al heen. Ze diende hem. Zie, dit is zo belangrijk. Als je namelijk ook naar Johannes hoofdstuk 12 gaat, dat is een wat langer stuk, daar kunnen we even meer tijd aan besteden. Dan zie je dat Jezus de dienstbaarheid van vrouwen verwelkomde. Hij nam het met open armen aan. En dat zien we hier in de laatste week, als de Heer Jezus al naar Jeruzalem op en neer gaat, als het ware. Hij is opgegaan naar Jeruzalem. Het is de laatste week van hem op aarde. En wat lezen we dan hier zo mooi, Johannes 12, vers 1 tot 3. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië. We krijgen zo even die opmerking ertussendoor, waar Lazarus was, die gestorven was, Ik lees even opnieuw. En Jezus kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Er is Jezus met zijn minstens 12 apostelen. Want die waren erbij. Dat is een groep van 13 man. Dat is geen kleine groep. Zij nu bereidden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende. Zie, vanochtend, we zingen dat ook wel eens. Hè? Martha, Martha. We hebben een hogere pet op van Maria. Ah, die zocht het beste. Ja, oké. Maar hier wordt heel nadrukkelijk genoemd dat Martha de Heer Jezus diende. Hem. Hoofdletter. Enkelvoud. Zij bediende de Heer. Zij diende hem. En dat was een redelijke klus. Als je 12 mannen bezoek krijgt. Dit was voordat de keramische platen waren. Hè, en kooktoestellen. De koelkast moest een intrede nog doen. Dit was een klus. Dit was werk. Een maaltijd klaarmaken. En wat staat er dan zo mooi? Martha bediende. Wat een geweldig getuigenis. Van deze vrouw die de Heer op eenvoudige wijze dient. Zie, wij denken dat dat een secundair iets is. De Heer noemt dat en dat is een waardigheid. Dat is een waardig iets. We gaan verder met Maria. Die wordt ook nog eens uit de schaduw gehaald. Hoofdstuk 12, vers 3. Maria dan nam een pond zuivere nardeszalf van zeer grote waarde. En de waarde was ongeveer een jaar salaris. Zalfde de voeten van de Heer Jezus. En droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Twee keer worden de voeten van de Heer Jezus gezalfd. En dat was niet door een man. Twee keer waren dat vrouwen. Vorige week hebben we stilgestaan bij die vrouw die er stond inderdaad. In het huis van die farizeer waar ze huilend en gebroken over eigen zonde stond. En ze brak helemaal in verdriet. Dat was waar de Heer Jezus zijn voeten gewassen werden. En hier is er nog eens een keer een vrouw die als het ware de Heer Jezus, die nog eens letterlijk de Heer Jezus zijn voeten zalft. Beide keren vrouwen. Vrouwen die hun liefde uiten voor de Heer. Een ongewone dienstbaarheid, een sublieme nederigheid. Als je een hoofdstuk teruggaat, hoofdstuk 11... Je moet ook begrijpen dat als Johannes Evangelie geschreven wordt, dat is geschreven na die tijd. En wat staat er in Johannes hoofdstuk 11, vers 2? Daar wordt Maria al aangekondigd. Kijk eens hoe Maria daar aangekondigd wordt. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Zo wordt Maria daar al aangekondigd. En het moest nog gebeuren, maar iedereen wist al dat het gebeurd was. Dit is een vrouw die uit de schaduw wordt gehaald en neer wordt gezet. Een dienstbare vrouw in het leven van de Heer Jezus. Judas vond het verspilling. Die hadden we het niet die beter kunnen verkopen. 300 dinaris, 300 schellingen. Dit is een kapitaal, dit is een vermogen. En wat zegt de Heer Jezus in vers 7 van Johannes 12? Jezus zeide dan, laat haar begaan. Ze heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Jezus eert haar daarvoor. Jezus haalt deze twee vrouwen als het ware zo naar voren. En laat hun dienstbaarheid eigenlijk schitteren. Hun dienstbaarheid aan hem. De massa kwam ergens anders voor. Vers 9. Waarom springt dit eruit? Omdat de massa mensen namelijk gehoord hadden dat Jezus daar was en Lazarus. En de massa, de menigte van de Joden staat er dan, kwam te weten dat hij daar was in Betanië. En ze kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de doden opgewekt had. Dit stuk had overladen kunnen zijn met een nadruk op Lazarus die uit de doden was opgestaan. Maar het hele gesprek, je zou kunnen zeggen, de hele nadruk van Johannes ligt op de dienstbaarheid van die twee vrouwen aan de Heer Jezus. De een voorziet een maaltijd. Je zou kunnen zeggen om de inwendige mens en het lichaam te versterken. en de Heer daarmee te dienen. De andere diende hem als het ware geestelijk opzicht om hem alvast voor te bereiden voor de komende begrafenis die gaat komen. Wij lezen daar veel te makkelijk overheen. De Heer zet de dames en de vrouwen hier op een zeer eerbare positie neer. En de massa kwam voor iets heel anders. Maar het waren niet alleen deze twee dames die uit de schaduw worden gehaald. In Lucas hoofdstuk 8, en gaat u eens mee, de eerste paar versen. Lucas hoofdstuk 8 vinden wij een groep vrouwen die door de Heer naar voren worden gehaald. Een groep. We hebben vaak de gedachte dat er altijd mannen met de Heer Jezus optrokken. De 12 apostelen, die trokken natuurlijk vanaf het begin, toen ze gekozen werden met de Heer Jezus, met hem op. Daar gaf hij training aan, daar gaf hij leiding aan en daar investeerde hij zijn tijd in. Maar Lucas laat ons eigenlijk zo even een tipje van de sluier, ligt hij op over de rol en de plaats van de vrouwen die bij de Heer Jezus optrokken. Lees eens mee, fascinerend. En het gebeurde daarna dat hij, de Heer Jezus dus, van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte. En het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde en de 12 waren bij hem. En, staat er dan, het waren niet alleen de 12, maar en. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte waren, genezen waren. Namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd en van wie 7 demonen uitgegaan waren. En Johanna, de vrouw van Gesas, de rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele anderen. En dan komt er zo'n mooie zin, lees eens. Die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Eigenlijk was het heel ongewoon dat vrouwen meereisden in de entourage van een rabbi. We hebben de vorige keer al wat besteld. Gaan een keer daarvoor ook. In de cultuur in die tijd was dat wat ongewoon. Vrouwen die meereisden. Maar wat dit ook laat zien, is dat de vrouwen zich bijzonder thuis voelden bij de Heer Jezus. Ze voelden zich beschermd, geborgen. Het was aangenaam toeven bij de Heer. Het was feitelijk een oase in de harde religieuze wereld. En ze trokken met de Heer op. Het moet een verademing geweest zijn voor deze dames, voor deze vrouwen, om als wedergeboren kinderen bij de Heer op te mogen trekken. Sommigen waren misschien nog zoekend, dat staat er niet allemaal, maar ze waren meer dan welkom. Hun dienstbaarheid werd verwelkomd, hun bijdrage werd geaccepteerd, hun contributie aanvaard en hun inbreng zelfs hier erkend, voor eeuwig opgeschreven. Het moet gewoon een geweldige bemoediging geweest zijn voor de vrouwen om inderdaad zo benoemd te worden, wat wij dan zien, dat ze met de Heer konden optrekken. Kennen jullie dat? Vorige week heb ik er al wat over gesproken. Maar dat de Heer Jezus ook heel vaak naar hun toe kwam in hun belevingswereld. Maar ik begon over het koninkrijk is als zuurdesem. Wel, wie kneedde het brood, normaal gesproken? De vrouw. Dat was voor de vrouw was dat een helder beeld. Ah ja, ja, dat moet ik er doorheen kneden. Jezus gebruikte illustraties en gelijkenissen om inderdaad ook die in de belevingswereld van de vrouw lag. Of die vrouw die maar bleef aankloppen bij de onrechtvaardige rechter. En een vrouw die op een gegeven moment die daar naar luisterde en denkt van, wij worden gebruikt als illustratie, een volharding. Als positief beeld wat wij moeten doen om bij de Heer aan te kloppen. De Heer gebruikte ik zijn onderwijs over de twee vrouwen. Die stonden te graan te malen bij zijn wederkomst. Eén zal worden opgenomen en de ander niet. Matthäus 24. Vrouwen konden zich daarmee vereenzelvigen. De vrouw die het penninkje had verloren. Zie, de Heer Jezus sprak tot de verbeeldingen, tot de harten van deze vrouwen. Sommigen worden zelfs met naam en toenaam genoemd. Wat lazen we hier al? Maria, die Magdalena genoemd wordt. Johanna. Er wordt er nog bijgeteld dat het de vrouw van Gussas is. Susanne, En vele anderen dienden hem. Deze vrouwen, wat staat er al zo mooi achter? Het diende hem met hun eigen bezittingen. Deze vrouwen, wat ze dan hadden aan eigen middelen, dat investeerden ze in het koninkrijk van de Heer. Ze waren betrokken bij het werk van de Heer. Belangeloos investeerden ze hun eigen goederen. Er is nooit een opdracht gegeven. Dit was vrijwillig. En ze worden hier geëerd. De enige die nog een keer een vraag daarover stelt, waren de discipelen. Heer, we hebben huis en haven verlaten. Krijgen we daar nog iets van terug? Dat was waar de mannen zich zorgen over maakten. Hoe hoog is het rendement? Van de vrouwen, lees wat, ze dienden met wat ze hadden. Elke vrouw voelde zich op zijn gemak, of op haar gemak bij de Heer. Ze wist zich beschermd, erkend. Elke vrouw, als je dit leest, elke vrouw kan de Heer dienen. Nergens vinden we een voorwaarde waarop het pas een kwalificatie was dat je kon dienen. Ja, zegt Martha, ik kan de Heer niet dienen, want ik ben maar een gewone goede kok. Wel, de Heer eert haar daarvoor en ze diende hem. Maria, die misschien wat beter gesitueerd was financieel, al leefde ze met z'n drieën in één huis, maar Maria die zegt van ja, ik heb graag dat ik dit geld investeer in dure nardes, zuivere nardes, olie zelfs. Zie, alle vrouwen waren bij de Heer welkom en dienden hem op hun of haar wijze. Weet u dat deze vrouwen heel loyaal waren? Ga dus mee, deze groep die we net zagen in Lucas. Ga dus mee naar Marcus hoofdstuk 15. Want Lucas hoofdstuk 8 is in Galilea. En dan hebben we al gauw de indruk zo van, oké, dat is daar bovenin, dat is rondom het meer, waar Jezus een grote tijd zijn bediening heeft gehandhaafd en geweest is. En daar alleen hebben ze hem gediend. Niet helemaal. Want wat lezen we in Marcus 15, als het inderdaad de Heer Jezus aan het kruis hangt, gekruisigd is. Wat lezen we dan zo'n klein commentaar in Marcus 15 vers 40 en 41. En er waren daar ook vrouwen. Er waren wel verdraaid weinig apostelen trouwens. Hè? Schaamte van de apostelen, er was er maar één. Nou, wij weten dat Johannes die genoemd wordt, die op afstand zat te kijken. Maar er staat er, en er waren ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen waren, hé, daar hebben we haar weer, Maria Magdalena. En Maria de moeder van Jacobus, de kleine, en Jozes en Salome. En dan zo'n mooi vers, die. Ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Hier worden een paar vrouwen genoemd die inderdaad bekend zijn voor de lezers. Maar er zijn nog anderen die hem gediend hebben en nog vele anderen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Oh, dit is een groeiende groep als het ware vrouwen die de Heer Jezus volgt omdat ze zich daar thuis voelen, beschermd in die oase van de, wat ik net al zei, in de harde religieuze wereld waar ze uitkwamen. En ze waren beschermd bij hem. Oh, die waren trouwe vrouwen. Ze worden geëerd voor hun loyaliteit. Ze waren meegekomen, zoals het hier ook staat, al vanuit Galilea opgekomen met hem. En staan van afstand toe te kijken hoe de Heer gekruisigd is en hoe die sterft. Maar hun trouw gaat verder dan alleen maar de kruisiging. Hoofdstuk 16 van Marcus, vers 1, 2 en 3. Hun loyaliteit aan de Heer gaat voorbij het graf. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om hem te gaan zalven. Zie, hun dienstbaarheid en hun dienen gaat tot na de dood. Hij is gestorven. Maar dat lichaam gaan we nog verzorgen, zeggen deze dames. En hoogstwaarschijnlijk, als je het zo ziet, lijkt het heel aannemelijk dat ze dit uit eigen portemonnee betaald hebben. Ja, hun eigen middelen. Net als een Dorcas die inderdaad ook klederen maakte. En bij wijze van spreken een bepaalde industrie en bedrijvigheid had om inderdaad ook te kunnen voorzien daarin. Het waren deze vrouwen die de Heer dienden. En ze kwamen, vers 2, heel vroeg op de eerste dag van de week, kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen hem, deze vrouwen hadden maar één vraag in hun hart. Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Ze hebben alles, ze zijn er om de Heer te dienen, dat is hun... Wie zal die steen wegrollen? Voor de rest maken ze zich nergens zorgen over. Ze zijn er om te dienen, maar die steen is wat groot voor ons. Nou ja, ze komen daarbij een leeg graf. Kosten nog moeite, hadden ze gespaard, dure specerijen gekocht en heerlijke geuren. Want dat was het vaak. Ze wikkelden het lichaam, en zoals we dat toen ook gezien hebben met Marcus Evangelie, ze wikkelden zijn lichaam in met allerlei kruiden en geuren om inderdaad de stank van een lichaam die zich ontbindt tegen te gaan. Maar deze vrouwen komen het eerst bij het graf. Deze vrouwen zijn de eerste getuigen. En hier moet ik even wat switchen. Wilt u even meegaan naar Lucas 24? Hier moeten we even de evangelie wat in elkaar steken om zo de vrouwen te blijven volgen. In een wat chronologische volgorde. Het is gewoon een fascinerend dat zeker bij de kruisiging, de opstanding en de dag die begint, de vrouwen als het ware helemaal uit de schaduw worden gehaald en eigenlijk op de voorgrond werden gezet en een hele belangrijke plaats hebben. Zij zijn de eerste die zien dat het graf leeg is. Zij komen daar om de Heer met specerijen als het ware te verzorgen, zijn lichaam te verzorgen. Maar ze komen aan bij een leeg graf. Dan lezen we Lucas 24, vers 6 tot 8. En de twee engelen spreken deze vrouwen aan. En wat staat hier? Hij is hier niet, zeggen die engelen. Hij is opgewekt. Herinnert u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? Dan moeten we even stoppen. Dit wordt gezegd tegen de vrouwen. Hier worden dus door die engelen bevestigd dat deze vrouwen langdurig aan de voeten van de Heer Jezus gezeten hebben en het onderwijs ontvangen hebben. Dat is zo fascinerend. Zo tegen de cultuur in, waar vrouwen als het ware uitgebannen werden, wat ik ook gezegd heb. Er was wat verdeeldheid over hoe het precies in de eerste eeuw ging met het leven van de Heer Jezus en de tijd die toen was. Maar er waren genoeg aanwijzingen dat de rabbies inderdaad zeiden, ik ga mijn tijd niet verspillen aan het onderwijzen van de wet aan een vrouw. Maar de Heer was het anders, die waren welkom. En hier wordt het weer zo in één zo'n zin bevestigd, we lezen daar zo overheen. Maar hier zijn eigenlijk de engelen die tegen die vrouwen zeggen, herinnert u zich niet hoe hij tot u gesproken heeft, toen u in Galilea was, bij hem. Vers 7, dat de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En wat staat er dan zo mooi? En zij herinnerden zich zijn woorden. Een mooie vertaling. Er staat niet en hij herinnerde. Of zullen. Er staat zij herinnerden zich dit. En ik weet het. Dat kan het plural zijn. Dit is. Als ik het even juist heb in mijn studie. Dit is vrouwelijk. Zij herinnerden zich. Deze vrouwen hadden grondig onderwijs gehad. Jullie moeten dat herinneren. Want deze dames, als je verder leest, deze krijgen de opdracht om inderdaad naar de apostelen te gaan. Kun je het voorstellen? Vrouwen worden hier, krijgen de opdracht om getuigen te zijn van de opstanding van de Heer Jezus. En zij moeten de boodschap brengen naar de 11. Ik wou zeggen 12, maar Judas is naar de 11. En dat doen ze. Dat doen ze. En wat lezen we dan in Lucas 24? En ik pak even mijn NBG, want ik had daar een stukje gemist. Lucas 24, 10. Dit waren dan Maria van Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die met haar waren, zeiden dit aan de apostelen. En deze geloofden hun woorden direct. Hadden we gehoopt. Wat staat er dan inderdaad letterlijk? En deze woorden schenen hun zotteklap en ze geloofden haar niet. Wat staat er in de NBG of in de HSV? Ik weet het ook niet. Precies. Vrouwen werden namelijk niet gezien als betrouwbare getuigen. Deze vrouwen worden uit de schaduw gehaald, krijgen de opdracht van de engelen om die boodschap van de opstanding van de Heer Jezus te verkondigen aan de apostelen. De apostelen hadden daar moeten zijn. Maar de Heer gebruikt daar de vrouwen voor. Goh. En dan nog dat de vrouwen het overbrengen. Ze zijn trouwe dienstknechten. Ze dienen trouw. En de apostelen zeggen, yeah, right. Opgestaan zeker. Dacht het niet. Dit is... Je vindt nergens zoveel eigenlijk over de rol, de plaats van de vrouwen in het leven van de Heer Jezus als in alles gecentreerd rond het kruis. Zijn ze, continu worden ze voorgesteld als betrouwbare getuigen, als waardige dienaressen, als zij die op afstand staan te kijken en niet gevlucht zijn. Eén vrouw gaat terug. Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 20. Dan kan u bladeren, dan kunnen mijn emoties even zakken. Want er is één vrouw die teruggaat. Maria van Magdala. En dit is dat voorval waar ze inderdaad ziet dat het leeg is en ze denkt dat ze met de tuinman spreekt. Weet je wat dat nog? En ze vraagt inderdaad zo van, Heer, of waar heeft u hem neergelegd? Als u hem weggehaald heeft, als u het lichaam heeft weggehaald, vertel het mij, laat het mij zien en ik zal het wegnemen, zegt ze tegen de tuinman, denkt ze. Wat lezen we dan in Johannes 20, vers 16? En Jezus zei tegen haar, één woord. Maria. En direct weet ze wie ze tegenover hem heeft. Dit is zo persoonlijk. Een vrouw die gebroken is over het verlies en het sterven van haar Heer. Het is de enige vrouw die beschreven wordt, naar ik weet, die huilt en weent over de dood van de Heer Jezus. Het enige waar we anders nog iets lezen is Petrus die gebroken is over zijn eigen verloochening van de Heer Jezus. Hier is een vrouw die gebroken is. Ja, ze had het moeten weten. Maar waar is het lichaam? En de Heer Jezus is zo persoonlijk. Dat hij niet in algemene termen naar vrouwen gaat. Hij gaat naar deze vrouw speciaal. En hij zegt tegen haar, Maria. En wat zegt ze? Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Hetgeen betekent meester. Dat moet toch wel zo zijn dat de Heer Jezus haar vaker heel persoonlijk heeft aangesproken om te weten hoe de naam klinkt en hoe die het uitsprak. Dat moet zo persoonlijk geweest zijn. Net als jou in de voordienst zijn, we hebben een God die is almachtig. De Heer Jezus is eeuwig, is ondoorgrondelijk, is alwetend. En in zijn mensheid is hij naar ons toegekomen, heeft hij al zijn goddelijke eigenschappen beperkt als het ware en opgesloten in zichzelf om niet te gebruiken voor zijn eigen eer en glorie. Om mens te worden gelijk aan ons en hij noemt één naam Maria en zij weet het. Wat een betrokkenheid van de Heer in het leven van deze vrouwen. Wat een betrokkenheid toont de Heer aan al deze vrouwen. Ze worden erkend voor hun dienstbaarheid. Ze worden geëerd voor hun loyaliteit. Ze dienen de Heer zelfs na zijn sterven. Waar de 11 mannen gewoon bij elkaar zitten in gebed. Zijn het de vrouwen die komen om te blijven dienen. Ze waren de eerste getuigen van de opstanding. Ze krijgen de opdracht om het aan de apostelen te boodschappen. Sommigen worden met naam en toenaam genoemd. De Heer Jezus zet deze vrouwen haalt deze vrouwen uit de schaduw en zet ze in het zicht voor ons allemaal. Hoe eervol haalt de Heer deze vrouwen niet uit de schaduw. Wat een geweldige plaats geeft hij hun. Wat een geweldige lessen kunnen wij hieruit halen. Dit is tot, ik zou bijna zeggen, tot schaamte voor ons als mannen. En waarom? De Heer Jezus deed het volmaakt en wij niet. Maar er is één facet die ik nog wil noemen. Bijna als een voetnoot, als een kleine bijlage. En dat is dat de Heer Jezus ook onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen. In alles wat we nu hebben gezien, stelt hij de vrouw als het ware ook in een positie zo van, je mag er zijn. Volledig gelijk behandelde hij ze. Ze waren boodschappers, ze werden gebruikt door hem, ze werden geëerd. Maar er is één plaats, waar je zou kunnen zeggen, waar de vrouwen gediend worden. Dat de Heer Jezus ook de verschillende rollen bevestigt. Vrouwen werden gediend, en dat is heel eenvoudig. Hij koos heel bewust 12 mannelijke apostelen. Hij koos 12 mannelijke apostelen, en begrijp mij goed, niet omdat ze beter waren, hè? Niet omdat ze meer capaciteiten hadden, niet omdat ze geestelijker waren, niet omdat ze leergierig waren, deze mannen, betrouwbaarder. Geen van hen had een grondige scholing gehad. De enige die nog enigszins gekwalificeerd zou kunnen zijn was Judas. De rest waren maar gewoon vissers, tollenaars. Er waren geen mannen van groot geloof, maar wat lezen wij in Markus 3 vers 13? Dat na een nacht van gebed, volledig overeenkomstig de wil van de Vader, koos hij 12 mannen. Dit was het moment geweest waar de Heer Jezus dat makkelijk had om kunnen zetten. Hij had zijn stempel, eens en voor altijd, op de kerkgeschiedenis kunnen duwen. Door te zeggen van, ik kies 50-50. Op wat voor verhouding dat hij dan ook maar gedaan had. 6 mannen, 6 vrouwen. Dit is het moment. Maar wat zegt hij daar in Markus 3, 13? Hij klom op de berg. Of hij klom de berg op. En riep bij zich. En wat staat er dan nog zo mooi? Wie hij wilde. Dit was wat de Heer gekozen had, beslist had, overeenkomstig. En wat staat er? En zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En om hem uit te zenden om te prediken. Hij sommeerde alleen mannen tot het geestelijk leiderschap voor de toekomst van de gemeente. 12 apostelen. Later als hij de 70, en dat vinden we alleen terug in Lucas, daar heb je zo die 70, die hij verkiest, dat zijn ook 70 mannen. Dat staat niet in de tekst in onze vertaling, maar de Griekse tekst zijn het mannelijke bijvoegsels om te laten zien van het zijn 70 mannen die hij laat zien. En die stuurt hij er ook op uit. De Heer Jezus kiest heel bewust mannen voor een positie van leiderschap. Zelfs toen Judas was weggevallen, dus dat is na de kruisiging, na de opstanding, dan is daar een vacature voor de 12e apostel. Strootjes worden neergelegd, getrokken bij wijze van spreken, maar de Heer wijst aan en het wordt een man. De vrouwen worden hierin gediend. Zie, het waren de apostelen die de leiders werden in de eerste gemeente, die de belofte kregen van toekomstige heerschappij. Weet je wat nog? Dat de Heer Jezus, jullie zullen op 12 tronen zitten om over Israël recht te spreken. Dat was de belofte aan de apostelen. En we hebben daar toen ook bij stilgestaan met het werk van de Heilige Geest, Johannes hoofdstuk 13, dat zij de belofte kregen dat God hun zal leiden in de volle waarheid. Dat was de belofte als eerste aan de apostelen. Ja, we maken dus heel makkelijk de toepassing naar ons en zeggen van, oh, maar die Heer zal ons leiden in de waarheid. Wow, context. De 12, in dat geval de 11. Die kregen die belofte. En wat ik hier wil eigenlijk bevestigen, mensen, is dat de Heer duidelijk laat zien dat er ook verschillen in rol zijn. Helemaal in lijn wat we gezien hebben in Genesis hoofdstuk 2. Gelijkwaardig geschapen. Maar een andere rol. Nu zijn er dierbare, geliefde vrienden in de Heer Jezus Christus die menen dat als het gaat over het keus van de 12 apostelen, dat de Heer Jezus zich daar aanpaste aan de cultuur. Dat is de enige mogelijkheid die je over hebt. Dat het te gevaarlijk was voor vrouwen om alleen er als apostel op uitgestuurd te worden. Er zijn een hoop dingen die ik begrijp, maar dat begrijp ik echt niet. Dat vind ik een argument die wel heel zwak is. Die afdoet aan wat ik de hele tijd heb laten zien van de Heer Jezus, hoe hij tegen de cultuur inging. Hij hoefde zich niet aan te passen. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. Mijn vraag is dan, en wat betekent dan de wil van de Vader? Alleen het kruis? Wat zit daar dan nog als aanloop aan vast? En wat vloeit daaruit voort? Een aanpassing aan de cultuur. Alleen al bij het laatste avondmaal. Het Pascha, zoals we zo vaak horen. In het Oude Testament was het heel eenvoudig. Er waren mannen en vrouwen en het gezin was daar welkom. Het was een gezinshappening. Wie zaten er bij de Heer Jezus aan de tafel? Bij het laatste avondmaal. 12 mannen. Punt. Waarvan 1 vertrekt. 12 mannen. De Heer Jezus had ook gezegd, ik heb begeerd om dit met jullie te vieren. De Heer Jezus koos zelfs bij het laatste avondmaal zijn groep. En als je dan door het Johannes-evangelie heen leest, dan krijgen ze nog zoveel onderwijs mee. Die zo noodzakelijk was voor die 12. Vrouwen waren uitgesloten voor het apostelschap. Nu, ik zeg dit als laatste erachteraan. Maar ik heb hier 7 minuten aan besteed. Aan het laatste punt. Eigenlijk om te laten zien, het is maar een heel klein facet waar de vrouw in gediend wordt. Vorige week al een preek gehaald hoe de Heer inderdaad waardig de vrouwen naar voren haalde. Vandaag nog een preek om te laten zien hoe de Heer ze uit het schaduw haalde in een plaats en een positie. Van dienstbaarheid. Het is maar een fractie waar de vrouwen in gediend worden. Maar er is een scala aan ruimte waar de vrouw in kan dienen. Dus mijn laatste punt hier, mensen, is niet waar ik de nadruk leg. De Heer betrok vrouwen in ontzettend veel facetten van zijn leven. Alle vrouwen konden hem dienen. Iedereen die hem wilde volgen had een plaats. Ze hoefden niet eerst door een theologische training een examen af te leggen. En dan was er 1 klein punt waar de Heer inderdaad zegt, daarvoor kies ik. Overeenkomstig de wil van de Vader die we bevestigd hebben gezien in Genesis. Dat Adam als leider is aangesteld. Dat is het enige waar ik de vrouwen... waar de vrouwen in gediend worden. Als ik zo doorheen deze prediking ging en doorheen deze studie, en ik hoop ook u, en je ziet zo dat hoe de Heer de vrouw eert in zijn bediening, in dienstbaarheid aan hem, dan denk ik dat wij als mannen nergens meer beschaamd naar voren komen dan dit punt. Dat de Heer Jezus daar volmaakt in was om de vrouwen uit de schaduw te halen. En dat wij eerder dan geneigd zijn om de nadruk te leggen op de verschillen. Wat niet. Terwijl de Heer eerder de nadruk legt doorheen de evangelie. Wat wel. En waar wel. En hoe dan. Vrouwen die hem vrijwillig, vrijmoedig mochten dienen met een hart vol liefde. Zoveel zelfs dat in de laatste week van de Heer Jezus, met name dan de kruisiging en opstanding en de boodschap die daarna was, kan ik maar 1 ding zeggen. Ik mis alle mannelijke leiderschap tot beschamend toe. En daarin kan ik alleen maar zeggen, wat is de Heer Jezus een volmaakt voorbeeld. elk facet hoe de Heer wandelde en handelde is fascinerend en een leerschool voor ons. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de gemeente lief heeft. Wat een opdracht, daar komen we nog toe. Maar ik hoop dat dit ons vandaag als mannen aanspoorde dat wij niet alleen ons vertrouwen op de Heer Jezus Christus stellen, maar wandelen in zijn wegen. En ons niet zo snel gekwetst voelen als we denken dat ons gezag wordt aangevallen. Maar dat wij ruimte geven. En als eerste gaan zien waar de vrouw inderdaad door de Heer uit de schaduw werd gehaald. Ik wil niet zeggen in de spotlight, maar in ieder geval wel in het licht. Daar kunnen we nog veel van leren. Zullen we dan zo vragen of de Heer ons daarin mag vormen? Want dit is voor een ieder van ons. Wel, Vader, u had gewoon, zoals u ook wel doet in het leven van, in de brieven van Paulus, gewoon kunnen vertellen wat het was. De verschillen. U heeft het in Genesis gedaan. U heeft het duidelijk laten zien wat de verschillen tussen Adam en Eva waren. De zonde was gebeurd. Adam wordt ter verantwoording geroepen. En Adam als hoofd krijgt de zwaarste straf. Heer, u had het gewoon kunnen zeggen. Maar wat is het geweldig om te zien dat, Vader, in uw Zoon wij een volmaakt voorbeeld hebben. Dat u, Heer Jezus, zo de gelijkwaardigheid van man en vrouw benadrukt. En juist in de cultuur waarin u leefde, Heer Jezus, in de tijd van de eerste eeuw voor onze jaartelling, zet u de vrouw als het ware in een rijke oase neer. Een veelheid van vrouwen volgde u. Het is zelfs zo dat als we in de kerkgeschiedenis gaan kijken, Heer, dan werd zelfs op een gegeven moment het christelijk geloof als een vrouwelijk geloof gezien. Zoveel waren er tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus, dat de gemeenten gedomineerd werden. En dat bedoel ik in aantallen, Heer, door de hoeveelheid vrouwen die tot de Heer Jezus Christus getrokken waren. Heer, dank u wel, Heer Jezus, voor uw volmaakte voorbeeld. Mogen we daarvan leren? Mogen we als mannen niet direct onze troef van leiderschap omhoog halen? Niet direct als Petrus, Heer, ons territorie verdedigen? Maar dat we inderdaad zeggen van, Heer, vorm onze harten. Zodat u wil geschieden in de levens van uw dienaressen. Dat wij als mannen zo gebruikt worden en zo gevormd worden, Heer Jezus, naar uw beeld, dat de vrouwen die u tot uzelf geroepen heeft, in deze gemeente geplaatst heeft, aan onze zijde gesteld heeft, dat wij hun uit de schaduw halen in het licht, en dat elke vrouw hier de Heer Jezus kan dienen op een wijze zoals zij in haar hart beweegt, tot verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Heer, leer ons dat. En daarvoor hebben wij uw leiding nodig, Heer. Daarvoor hebben wij uw genade nodig. En daarvoor hebben wij uw geest nodig. En daar bidden wij dan toe, Vader, dat u dat wil geven wat wij nodig hebben om uw wil te doen. En om op Jezus te gaan lijken en hem te volgen. Amen.